We wachten nog even één minuutje op de binnendruppelende mensen. Die laken raken wat ingewikkeld los van de gespreksleider. Van harte welkom allemaal. Het is een soort doorlopende voorstelling vanavond. Ik denk dat iedereen net bij de sessie ook was, dus daar hoef ik niks over te vertellen. En hierna zijn er natuurlijk nog allerlei fractievergaderingen of een debat van GroenLinks over minimabeleid, of dat was, geloof ik. Zeker. Dus dat jullie ervoor gekozen hebben om hier te zitten op dit moment over deze materie, dat is, dat is op zich wel een compliment waard. We hebben dit moment ingelast, omdat jullie als raadsleden behoorlijk wat te verstouwen hebben deze maand. En we ook natuurlijk wel verwachten dat er levendige politieke debatten zullen zijn. En dan helpt het vaak om feitelijke onduidelijkheden of vragen of de meer technische kant van de nota's niet in de commissievergadering waarin we het over politiek hebben te doen, maar in ieder geval gelegenheid te bieden om dat van tevoren uit te wisselen. En in de meest praktische zin, ook in overleg met de agendacommissie, hebben we gezegd, nou, dan organiseren we een tafel waarop de vragen terecht kunnen. Dat we ook de antwoorden van elkaar, de vragen en de antwoorden van elkaar kunnen horen. Daarom hebben we ook een notulist vanavond voor de mensen die er vanavond niet bij kunnen zijn, zodat dat stukje van de informatie netjes gaat. Het is verder een soort van vormvrije avond. We hebben er even over gedacht om een wethouder aan tafel te zetten, maar dat maakt de kans op politieke vragen heel erg groot. Dus dat die hebben we al keurig verstopt op de tweede rij. Indien nodig kan je als de brandweer inspringen, maar daar gaan we vanuit dat dat niet nodig is. En ik wilde eigenlijk eventjes kijken of we, ik ga bij mijn linkerbuurvrouw beginnen, dat weet je alvast. De nota waarmee jij begint, die wil ik eerst even afmaken. Even kijken dat we per nota de vragen kunnen verzamelen. Dus mag ik kiezen?
Ja, nou, ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb nog hele concrete technische vragen. Oh, ja. Ik heb de beste wil van de wereld. Tot die mate in de materie kunnen verdiepen dit weekend, dat ik van alles weet.
Ik heb een algemene vraag.
Kijk, ja. Nou, dan beginnen we
dan. Ja, dan beginnen we algemeen. Ja. Ik heb aan de ene kant hetzelfde gevoel als Femke. Waar ik wel behoefte aan heb, is om alle begrotingswijzigingen van dus alle financiële consequenties, om dat even op 1A4'tje of 1,5A4'tje te krijgen.
Alle begrotingswijzigingen die in de nota zitten.
Alle financiële consequenties van elke nota. En gewoon eventjes onder elkaar, want nu wil je weer, dat heeft hiermee te maken, heeft hiermee te maken. Dus wat gaat het ons totaal kosten?
Dit is volgens mij een oplegging.
Helpt dit? Ja, we gaan eventjes kijken, kijken of we het antwoord al hebben. Want er is bij alle stukken is er een oplegger mee gestuurd, waarin we ook de financiële consequenties van de vier stukken op een rijtje hebben gezet.
Oh, die heb ik al opgeslagen.
Er zijn maar zoveel stukken.
Dus dat is eigenlijk een samenvatting van alle stukken. Als één en het sluit af met één tabel waar alles.
Pagina 5. En mocht je nou op zoek zijn naar het verband tussen de verschillende nota's, dan zit die daar ook in.
Want ik denk dat het gewoon zo moeilijk is.
Dat stukje. Oh, oké, maar dat is heel goed. Dus jij weet in ieder geval welk stukje als eerste kan bestuderen. Ja, uitstekend.
Kom meteen bij de.
Dan kijken we nog even verder. Zijn er meer van dit soort algemene vragen?
Ik heb alleen een vraag, technisch vraag, participatie.
Kijk even voor de algemene vragen als dit. Want als dat niet zo is, dan beginnen we gewoon met participatie. En dan moeten we even kijken bij de overige raadsleden die aangesloten zijn, of we dan vragen over de participatienota daar volgend kunnen stellen, zodat we straks wel even één nota tegelijkertijd hebben, anders pingpongen we er heen weer. Dus vanaf nu is even het gemaakt worden het onderwerp participatie.
Oh, even dan algemene vragen. Dat komt er daar binnen,
ik denk dat het op zich wel interessant is om even te horen wat de vragen zijn. Dan kunnen we kijken of we informatie kunnen uitwisselen. Je zou het jou opsparen, zei je. Ah. Dus parkeer maar even de algemene vraag.
Ja,
oké, ik los gewoon een beetje mijn rijtje vragen af.
Dit gaat over de aanvraag van net uitkering participatiewet of over de minima?
De drie eigenlijk. Het gaat over de buig, aan het werk en 50% meer uitstroom. En het zijn gewoon, soms vragen gewoon naar feiten. En als jullie het politiek vinden, hoor ik wel graag, dan trek ik hem gelijk terug. Want dat is deze laatste natuurlijk. Wij zijn benieuwd van hoeveel mensen er vanuit het doelgroepenregister vanaf 2017 geplaatst zijn. Ja, en dat mag gewoon ook allemaal schriftelijk beantwoord worden, hoor. Dat maakt allemaal niks uit.
Ja, volgende.
Wat is het totaal aantal statushouders in Hilversum in 2017, 18 en 19? En hoeveel zijn er uitgestroomd naar werk, naar studie of naar overig? Of naar deeltijdwerk? Hebben we dat inzicht?
Ja, daar zijn eerder vragen over gesteld. Dat wordt het aantal het feit of iemand statushouder is of niet, wordt niet gedurende de hele bijstandsperiode geregistreerd. Het wordt wel geregistreerd op het moment dat iemand instroomt en aanvraag inrichtingskrediet doet. Maar het is niet zo dat er op elk moment data gegenereerd kunnen worden waaruit blijkt of iemand statushouder is of niet.
De oude monitor van 2017 staat hier wel namelijk, op deze manier geformuleerd. Vandaar dat ik benieuwd was van wat is nu dan de status.
Oké,
ik kijk even naar dat specifieke tabelletje, want die kunnen we
even produceren. Welke jaren?
Ja, eigenlijk vanaf 2017. Waar ik ook op zoek was, maar misschien ook nog één deze, de jaarlijkse instroom, of die ook gespecificeerd weergegeven kon worden. Ik hoorde net wel, we moeten niet doelgroepen denken, maar voor mijn beeldvorming is het wel goed of fijn om te weten van wie stroom ik nou in? Hè? Langdurige WW'ers, of zijn het vooral statushouders of ambassadeurschriften?
Kijk naar Mark, want we kunnen. Hebben wij dat soort gegevens beschikbaar? Of ik zie hem namelijk bij
fonds kijken. Er wordt geregistreerd als iemand instroomt, maar dat zijn. Ik weet niet of dat altijd de gegevens zijn die jij nu zoekt. Maar het wordt geregistreerd om iemand waarom iemand instroomt. Maar dat kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld een gescheiden is en daardoor bij ons komt. Dus ik weet niet of dat precies
is. Wat categoriseren.
Wel, oorzaken worden wel geregistreerd, maar niet altijd de oorzaken die
je noemt.
Nee, dit zijn wel voorbeelden.
Maar wat we kunnen, wat we eruit kunnen krijgen, kunnen we er gewoon uit.
Graag. En als het echt heel de wereld kost, dan hoor ik het ook graag. Dan moet dat erover hebben. Wij waren ook benieuwd hoeveel mensen uitgestroomd zijn vanuit naar volledig betaald werk, dus zonder aanvullende uitkeringen. Dat is misschien wel eens interessant voor de buiten.
Oké.
Dat mensen volledig zijn uitgestroomd, dus helemaal uit het beeld zijn.
Fulltime werk.
Mag ik dat antwoord geven? Dat zijn in principe de getallen die in die vangnetbuig staan. Ja? Wat in 2018 als werk uitgestroomd zijn, alle mensen die volledig zijn uitgestroomd. Okay. Dus dat zijn dus geen part-timers. Ja. De uitkering is daar stopgezet omdat men voldoende inkomen had uit werk.
Ja.
Goed, dan doen we het even met deze beantwoording voor deze specifieke vraag.
Dan ben ik benieuwd of het programma geëvalueerd is. En dat is misschien technisch of niet. Dus controle, dat is controle achteraf bij het web. We kijken ook naar. Aan het werk zijn er gewoon allerlei doelen vastgesteld, subdoelen. En ik ben benieuwd van is dat geëvalueerd en kan die evaluatie gedeeld worden? Misschien moet die overlegd worden.
Zeker. Ik zie iedereen een beetje verbaasd kijken.
De doelen van het regionaal. Plan aan het werk. Of die
Het plan uit 2017 die we vastgesteld hebben aan het werk. Die staan negen speerpunten in, met subdoelen. Er staat er eigenlijk wat gaan we doen, staat er dat. En er staat eigenlijk getekend. Ik ben benieuwd van is dat geëvalueerd en is dat te delen? Want we duren eigenlijk voort op dat plan.
Ja.
Ik kijk even of de evaluatie er is, want dat is de kernvraag hier. Thijs, weet jij dat?
Ja, het gedeelte dat zit in de evaluatie van winst. Dus maar een beetje dezelfde vraag die je.
Ja, dat is namelijk natuurlijk met wind en wind. Dat loopt een beetje door elkaar heen. Misschien kan je daar nog even naar kijken, wat dat te delen is.
We hebben het nu eigenlijk over de termijn waarop voor de commissiebehandeling van donderdag wel of niet zaken binden. We moeten straks even naar kijken om daar heel verwachtingspatroon te creëren.
Ja, ik denk misschien ook goed om even uit te leggen waarom ik hier zo op hamer. En ook afgelopen woensdag was daar natuurlijk best wel wat gedoe over. Van het feit dat wij het beleid dat wordt vastgesteld is, evalueren, lijkt gewoon heel verstandig. En op basis daarvan zeg maar nieuw beleid vaststellen. Dus het is geen waardeoordeel of iets dergelijks. Als dingen niet goed gaan, is dat ook geen waardeoordeel. Maar het is wel prettig, omdat we weten als wij voorbeduren op dat bestaand beleid. En dat is waarom ik er zo op hamer.
Okay.
En los van de controlerende rol die we als raad hebben.
duidelijk verklaard. Ja.
Wederkerigheid viel mij op. Er staat eind, letterlijk staat het afgelopen jaren was wederkerigheid onderdeel, geen onderdeel van beleid. Want het is een nieuwe term, staat er. En ik vroeg me eigenlijk af, van, is dat nou zo of niet? Zo staat letterlijk in het stuk. Ja, pagina 16, maar dan weet ik eigenlijk niet welke noot dat is. U stelt op pagina 16 dat wederkerigheid een nieuw begrip is. Wederkerigheid was een nieuw onderdeel van het beleid. Waarom is dat een nieuw begrip? Dus dat vroeg mij al.
Nou ja, wederkerigheid is een van de 9 speerpunten die in de kadernota sociaal domein 2017-2021 zijn vastgesteld. Dus de term wederkerigheid als onderdeel van beleid, die speelde daarvoor nog niet. Dus in dat opzicht is het...
En wij staan nu in het nieuws op pagina 16 ergens. Nou ja, misschien om even naar te kijken. Van, wordt dat ook zo bedoeld of wordt het anders uitgelegd?
Het is volgens mij dat het term nu voor het eerst in een specifiek sectoraal beleidsstuk valt.
Oh, ja, als een van de 9 speerpunten van...
Maar dat was toch al in 2017 al? Wederkerigheid is al een onderdeel geweest van ons beleid.
Ja, zo zou je het ook kunnen zien, maar... Wat hiermee wordt bedoeld is dat het nu ook bij het vaststellen van nieuw beleid op specifieke deelgebieden een integraal onderdeel vormt.
Okay,
en in die kadernota was het een van de 9 speerpunten, maar werd er nog geen specifiek beleid op.
En nu vindt dat zijn weerslag in het participatiebeleid.
Oké, maar dan probeer ik te begrijpen. Dus mijn volgvraag was dan ook van... moet even goed kijken wat hier staat... Wat ik dan stel, het afgelopen jaar was wederkerigheid onderdeel van beleid. Kunt u aangeven hoeveel mensen op deze manier een tegenprestatie hebben geleverd? Hè? Dus is dat, hebben wij bijgehouden van hoeveel mensen wij een tegenprestatie hebben gevraagd?
De tegenprestatie participatie.
Ja, in het kader van mijn werk.
Niet op een manier waardoor ik het zo uit het systeem kan halen. Dat zit in rapportages verwerkt, in proza. En dat kan ik niet met één druk op de knop zeg maar uit het systeem halen van zoveel is dat.
Nee. Mag ik dan aanvullend aanvragen, is er überhaupt een tegenprestatie geformaliseerd?
Die is niet geformaliseerd.
Nee. Dus dan kun je maar niet registreren.
Nee, maar je vraagt wel, ja.
Oké, okay, maar als de voorvraag van kun je aangeven hoeveel mensen op basis van wederkerig de weg naar werk hebben gevonden, maar dat is dan waarschijnlijk nu al geweest, of in ieder geval werden niet geregistreerd.
Niet dus aan dat ik het zo terug kan.
Dus in het technische deel van de vraag is volgens mij glashelder.
Ja. Okay. Zijn er extra middelen vrijgemaakt voor de begeleiding in het kader van de wederkerigheid? Kunnen we dat teruglezen in de financiële rapportage?
Het is bij de focus op werk 25% meer mensen uitgang. Ja. Gaat het voornamelijk om een herverdeling van de middelen.
Ja. En is dat dan een deel van die middelen toe te wijzen aan specifiek dit onderwerp?
Kijk even naar Robert Sannes. Er zijn volgens mij... Het gaat om een herverdeling van middelen.
Ja,
bij
de focus op werk. Wat niet apart... Okay.
Is dat een beantwoord?
Ja, dat is een duidelijk antwoord.
Okay.
Ja.
Wat zei
je? Hij vroeg, is dat duidelijk? Ik zei nee, is een duidelijk antwoord. Ja, ja dus ja. Dat daarmee.
Er staat, op pagina 14 staat dat 25% ambitie hand in hand gaat met de besparingen. Dus uitkeringsvast.
Sorry, gaat dit nog om vangnetsbuig? Of
nee,
dit
ja, nu komt straks focus op... nog eentje voor.
Dus hij heeft nog 3 vragen.
We samen daar ook even onder op vangnet en participatie.
Ja, en
vangnet, participatie en de werk aan werk,
ja.
Toch?
Ja,
donderdag.
25% bij uitstel, dat gaat om de rekenmethode, van wanneer rekenen nou iemand tot die 25%.
Ja.
En heb ik nog goed gelezen dat de 50% staat, dus als iemand maar 1 uur gaat werken, rekenen we die bij die 25%. Dus als er 53 personen meer gaan werken, wat we begroten, die gaan alle 1 uur extra werken, dan hebben we onze doelstelling bereikt.
Technische vraag, hè?
Ja.
Nee. Feitelijke vraag.
Ja, nee, het is niet op die manier gerekend. Die 25% meer uitschoon heeft. We zijn ergens uitgegaan van een gemiddelde van 50% van de bruto bijstandsnorm.
Zou je dat dan nog een keer willen sturen? Want ik lees het anders in het stuk. Ik lees in het stuk, als er één uur werkt, telt hij bij 25%.
Dit is een technische onduidelijkheid, ja. Dus die moeten we helpen.
Ja.
Okay, maar is het op zich, dit gaat nu even heel snel, maar landt dit bij de rest? Is dit duidelijk?
Nee, niet antwoord? Dat het zo snel gaat, want wat jij zei is... Die 25%, daaronder val je als je 25% voor 50% aan het werk bent. Is dat zo goed?
De ambities.
Ik dacht niet dat jij.
We hebben wel vacatures, maar.
Het aantal mensen dat duurzaam is uitgestroomd wegens werkervaring in 2017 was 204 of 201. Als je dat ophoudt met 25%, kom je op die 267. Daarvan hebben we gezegd dat zijn mensen die voltijds of deeltijds uitstromen. Maar het is niet zo, ik weet niet precies waar dat staat, dat het in theorie zou kunnen betekenen dat 267 mensen die 1 uur gaan werken meegeteld worden.
Volgens mij in theorie.
Maar dan is de vraag, wanneer tel je wel mee? Tel je mee als je voldoende verdient, zodat je geen beroep meer hoeft te doen of te bijstand? Want dat zou ik dat is een te controleren item, zeg maar.
Ja.
Maar ja, zoals Gerben uitlegt, zou je ook kunnen opvatten als je hem niet specificeert. Namelijk, iedereen die een uur werkt is meegenomen en telt dus mee in die 25%.
De vraag is helder.
Alleen, de verband zit hem. Kijk, je hebt een norm, een getal van 267. Theoretisch, iedereen, 267 mensen, 1 uur aan het werk, heb je die doelstelling gehaald.
Ja.
Maar dan heb je een andere doelstelling niet gehaald. En dat is natuurlijk dat ook de invloed moet hebben op de buig.
He, dat ja, daar dit gaat in het kader van 15%, dus dit is eigenlijk niet zo gericht op buig, maar meer op een coalitieambitie.
Ja.
Waarvoor je achter kan staan. Maar de vraag is even, hoe wordt die dan uitgelegd? En als ik hier naar punt 3 kijk, pagina 14 van het stuk 15% mensen aan het werk, dan staat er letterlijk, de 15% ambitie gaat hand in hand met de besparing op de uitkeringslasten. Dus al werkt iemand 1 uur per week en hij werkt en bespaart kosten van zijn uitkering.
Ja, dat klopt. Ik moet even opzoeken waar het precies staat, maar we zijn uitgegaan van de gemiddelde kosten van een bijstandsuitkering per inwoner van onze huidige bijstandspopulatie. Want niet iedere uitkeringsgerechtigde ontvangt die 14.400 bruto. Daar hebben we een gemiddelde van genomen en dat hebben we vervolgens geëxtrapoleerd naar die 217.
Okay. Nou ja,
het staat ergens, maar ik zoek hem waar precies.
Maar nou, dan dat vind ik dan toch, ik daar doorgaan, die had ik ook, dus dat is mooi, 2-1. Staat op bladzijde 14 overigens.
Dit is het beleidsplan Focus op Werk.
Ja,
even niet in aantallen. Want als je hem zo formuleert, dan realiseer je dus, stel nou, het zijn inderdaad 18 mensen met 1 uur werken, 7 gaan voet aan, dan is je besparing dus veel minder. En zeg je dan, want dan kun je aan de ene kant nog steeds blijven zeggen van ja, die 25% is gerealiseerd. En aan de andere kant, ja, voor je buik heb je hem dan niet gerealiseerd.
Nee,
dus wat is dan?
Je moet er eigenlijk al zien. Kijk, een uitkering kost gemiddeld voor één persoon 14.400 bruto per jaar.
Ja.
Wij hebben ongeveer 2000 mensen in de bijstand, iets meer.
Ja.
Die krijgen niet allemaal 14.400 bruto. De een krijgt 2000 of 20.000, de ander 10.000. Als je dat gemiddeld neemt van onze bijstandspopulatie, wat ontvangen zij gemiddeld aan bijstandsuitkering? Laten we het bedrag X noemen, laten we zeggen 12.000 bruto. Dat is dus de gemiddelde uitkering van onze huidige bijstandspopulatie. Daarvan hebben we gezegd, we gaan 25% meer uitstroom genereren. Dus 25% van die bijstandslasten van 12.
Dus van 53 mensen is volgens mij gaan dan dat bedrag verdienen. En dat is dus een besparing op de buik.
En of dat bedrag dus van die 267 mensen die uitstromen tegen die lasten, of dat nou gedragen wordt door heel veel mensen die een klein beetje gaan werken, of door een aantal mensen die volledig uitstromen, per saldo moeten die besparingen.
Maar betekent dat ook dat je pas succesvol in die 25% bent als je het saldo gehaald hebt?
Ik denk dat je op als je paragraaf 7 financieel kader van die 25% uitstroomt, dan staat het in feite uitgewerkt hoe die berekeningen tot stand zijn gekomen. Wat die nu probeert uit te leggen.
Ja, maar dat stond ik wel. Ik probeer de betekenis daarvan te vatten. Ben je pas, wanneer ben je succesvol? Als je die 25% in je financiële doelstelling hebt gehaald of 25% in het aantal mensen? Dus ben je succesvol bij het aantal wat net wat genoemd hebt, iets in de 50%, of ben je succesvol bij die 25%?
Dit is precies het dilemma waar wij ook tegenaan liepen bij het vaststellen van de definities. Want 25% meer mensen uitstroomt, als je dat wil vastleggen in harde cijfers, dan moet je ergens keuzes maken.
Ja, dat is een politieke vraag, maar
Nee.
De technische duiding.
Laat me bewust doorlopen, dan kan ik ook uit mijn structuur als voorzitter bestendigen, dat is heel belangrijk. De vraag is het en aantal en geld of is het of. Hè? Ja. Nou, volgens mij was je nog in de beantwoording bezig, dus dat was ik even aan het afwachten. En volgens mij zeg je nu, het is waarschijnlijk en het is een hele worsteling.
Ja.
En hoe je daar politiek appelspeer en mandarijntjes van maakt, dat is jullie specialiteit.
Oké, maar een goede uitleg.
Ja, precies. Ik vond het heel interessant. Ja. Was jij door je vraag?
Ik heb nog een paar vragen.
Oh, ja.
Als mag. De maatschappelijke business case. Ik ben benieuwd waar die uit bestaat. Want we gaan met alle mensen een maatschappelijke business case aan. Dus ik was benieuwd, hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Dat vind ik bijvoorbeeld bij een uitkeringsgerechtigde die beroep doet op de minimaregelingen of op een product uit de schuldhulpverlening. Een gedegen, evenwichtige inzet van middelen toekent om te komen tot een duurzame uitstroom waar mogelijk. Dus dat betekent ook dat je, als jij het verantwoordelijk is op lange termijn om nu kosten te geven, bijzondere bijstandkosten voor reparatie van iemand zijn scooter, zodat hij een eindje buiten het dorp naar zijn werk kan gaan om 6 uur 's ochtends. Kosten die voorheen absoluut niet door de bijzondere bijstand vergoed mogen worden, onder geen enkele voorwaarde of minimaregeling. Dat je dat op die manier vanuit de maatschappelijke business case verantwoord acht.
We gaan het dus voor 2000 mensen ongeveer maken. Dit vroeg me af, hoeveel tijd kost dat nou om een business case te maken?
2000 mensen? Bedoeld voor alle uitkeringsgerechtigden?
Volgens mij voor groep 1, 2 en 3.
Ja.
Wat is realistisch? Is dat realistisch?
Eerst even de technische vraag. Hoeveel kost het?
Nou, ik kijk even naar jou, Mark.
Als het goed is, zit er een. Maar dat zit volgens mij in het stuk over het minimabeleid. Er zit er een fasering in, toch? Hè? Dacht ik in welke mate in tempo de mensen worden opgepakt. Dus ze gaan niet in de eerste maand alle 2000 opgepakt worden. Dat gaat gefaseerd. En hoeveel tijd het dan gemiddeld kost? Ja, bij de een ben je in een half uur klaar en ben je erover uit wat het moet zijn. Met de ander ben je misschien wel in tijd 3 dagen bezig voordat iemand die stap gaat zetten. Dus het is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Dat zal het gemiddeld zijn. Ja.
Maar jullie doen het nu niet? Op die manier?
Niet structureel, nee. Niet in de manier zoals het nu net schetste, niet. Nee.
En het huidige minima- en schuldenbeleid is daartoe ook onreikend, niet toereikend op dit moment.
Ja. Oké, dank u.
Iets anders, er staat over het digitaal profiel en er staat het kennen van een digitaal profiel. Ik was even benieuwd, wat is nou het digitaal profiel en hoe ziet dat er precies uit?
Dat is het matchcare systeem.
Oké,
wat is dat?
Matchcare, Zebra. En daarmee brengen we de afstand tot de arbeidsmarkt in beeld van iemand. Om ook een soort van objectivering daarvan te hebben. En dan leggen we vast wat voor. Ik durf bijna het woord beperking niet in de mond te nemen. Nee, vrouwen. Maar in ieder geval, leg de kansen vast die er zijn. Ja.
Is het anders dan een CRM-pakket?
Het is geen CRM-pakket, nee.
En de achtergrond van je vraag is privacy.
Ik was gewoon benieuwd, we kennen onze mensen door een digitaal profiel. En dan denk ik, wat gaat het dan precies in?
Ja, maar niet iedereen kent ze, dat is denk ik belangrijk. Ja. Niet iedereen kent ze. Dat is